Hi, ik ben Stephanie van Wijk. Net als jaarlijks ruim 150.000 Nederlanders verhuisde ik in 2021 naar het buitenland. Duitsland om precies te zijn. In deze podcast spreek ik met andere Nederlanders die ook hun koffers pakten. Wil je geen verhalen missen? Volg ons in je favoriete podcast app en neem een kijkje op onze Instagram pagina. podcast.koffersgepakt. Melanie heeft een bijzonder verhaal, want ze woonde al jarenlang in Turkije, is toen teruggegaan naar Nederland, maar besloot toch weer terug naar Turkije te verhuizen. We praten over ongepland barbecuen met vrienden, schoonfamilies, en over waarom ze uiteindelijk weer terug naar Nederland verhuisde, maar juist nu weer terug in Turkije woont. Hi Melanie, hoi met Stephanie. Hi. Je woont in Turkije, je woont in Antalya. Ik ben heel benieuwd, want dat is natuurlijk een heel toeristisch plekje. Dus daar had ik ook al een vraag over van een luisteraar waar ik heel benieuwd naar ben. Maar je hebt ook al eerder in Turkije gewoond en toen ben je weer terug verhuisd naar Nederland. Dus daar kunnen we het ook nog over hebben. En je bent sowieso de eerste die ik eigenlijk echt spreek in Turkije. Dus dat is sowieso al bijzonder. Maar voordat we gaan beginnen, heb ik een aantal stellingen voor je. Vragenronde. Baklava of tompoes?
Baklava.
Aan het water wonen of in de bergen?
Aan het water.
De taal van het land leren of Engels is goed genoeg?
De taal van het land leren.
Wat is lastiger, emigreren of remigreren?
Remigreren.
Dat dacht ik al, ja. Maar daar ben ik heel benieuwd naar. Nee, we gaan er zo meteen allemaal op in. Maar allereerst, waarom heb jij je koffers gepakt? En wanneer? En hoe? En vertel.
Nou, de eerste keer dat ik mijn koffers pakte was 30 december 2011. Dus echt net voor het nieuwe jaar. Toen ging ik naar Alanya verhuizen. En dat was eigenlijk gewoon toen voor mijn man de vakantieliefde. Ik ging toen echt helemaal alleen. Ging ik dat gewoon doen. En ja, dat was de eerste keer. En ja, ik heb eigenlijk drie keer natuurlijk mijn koffers gepakt. Want ik ben dus gaan remigreren naar Nederland. En dat was dan op 20 december 2020. Dus eigenlijk bijna na 9 jaar Turkije. En nu hebben we op 18 juli onze koffers weer gepakt terug. Maar nu naar Antalya. Dus ja, ik heb heel veel koffers gepakt.
Ja, maar echt. En waar ging je eerst heen in 2011?
Alanya.
Ah, oké. Sorry, dat is een fout die volgens mij vaker wordt gemaakt.
Ja, nee, maar dat klopt. Ja, inderdaad. Alanya en Antalya, dat halen mensen vaak door de war. Alleen, dat klopt niet helemaal wat ik zeg. Want ik ben eerst, toen ik de eerste keer hier naartoe ging, ben ik naar Eskişehir gegaan. En dat is een soort stad, studentenstad. En ik heb daar 3 maanden gewoond toen. Met mijn man. En toen zijn we naar Alanya gegaan. En daar hebben we ons toen gevestigd.
En je zei al, hè, in het begin, of ik ben in eerste instantie ben ik een aantal dagen of een aantal maanden naar Turkije gegaan voor een stage. Wat had jij met Turkije? Waarom Turkije?
Nee, wacht, daar gaat iets fout. Ik ben niet voor een stage naar Turkije gegaan. Ik ben op vakantie geweest.
Oh, op vakantie, maar wel geen langere tijd. Ik dacht dat je dat zei inderdaad, een aantal maanden.
Nee, ik ben gewoon. Dit kan je knippen toch even.
Ja, 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 tuurlijk. Ja, ja, ja.
Dan vertel ik het nog een keer. Ik ben natuurlijk naar Alanya verhuisd, de eerste keer. Maar voordat we naar Alanya gingen verhuizen, ben ik eerst in Eskişehir gaan wonen. Mijn man studeerde daar. Dus we zijn in die wintermaanden 3 maanden daar gebleven. En toen zijn we naar Alanya verhuisd, omdat hij daar altijd in de zomer werkte. En daar zijn we eigenlijk altijd gebleven, die 9 jaar lang.
Ah, oké. Oké, zo. En, ja. Maar dat is wel heel anders dan, want je woont nu echt in een grote stad. En toen in een wat, tenminste misschien is dat ook een hele grote stad, hoor, maar niet zo groot, toch?
Nee, ja, Alanya is wel heel toeristisch. En sommige mensen vinden het groot, maar ik vind het meer een dorp. Maar dat is eigenlijk niet zo, hoor. Alleen het komt omdat alles is veel dichter op elkaar. Je kan alles ook prima aanlopen. Natuurlijk, als je van de ene kant van Alanya naar de andere kant van Alanya wil, heb je misschien een bus of een auto nodig. Maar het is allemaal heel, heel kleinschalig. En ik woonde vlak bij de zee. Nou, dat is nu wel anders. Ik zit nu echt in een grote stad.
Ja.
Vandaar dat ik Alanya wel een soort van klein vond.
Merk je daar dan ook wat van qua cultuur? Dat daar
Ja, aan de ene kant zou je zeggen, als er in zo'n grotere stad of zo is het minder. Ja, die lijken allemaal een beetje op elkaar, toch? Ik weet niet, zo alle grotere steden of zo, dan is dat echt die cultuur van het land is er soms niet meer. Aan de andere kant was je natuurlijk op een hele toeristische plek. Dus dan wordt het misschien een soort van uitvergroot, die Turkse cultuur.
Ja, inderdaad. Het is heel toeristisch. Dus je hebt eigenlijk van alles wat daar. Je hebt echt het toerisme, waardoor je soms het gevoel kan blijven houden dat je op vakantie bent. Maar je hebt tegelijkertijd ook, als je wat meer... het niet echt per se het binnenland intrekt, maar wat meer richting de bergkant gaat en ja, wat meer van de zee af, dan kom je ook meer bij de lokale bevolking en dan kan je weer juist heel erg het Turkse gevoel ervaren. Maar als ik kijk naar cultuurverschillen, ik vind niet per se cultuurverschillen onder de Turken, maar wat ik daar heel erg merkte, juist omdat het toeristisch is en ook omdat er heel veel mensen zoals ik wonen, Nederlanders, maar ook andere Europeanen, dat het echt een beetje een roddelplek is. Je merkt, mensen praten heel veel. En ja, ik denk als mensen dit luisteren, toevallig die mij kennen of die daar ook wonen, dan denken ze dat, dan denk ik dat zij dat snappen wat ik zeg. Dat heb je daar heel erg. En dat heb je hier in Antalya gewoon niet zo heel erg, omdat het veel groter is. En heel veel Nederlanders kennen elkaar ook niet hier.
Oké. En
dat heeft dus eigenlijk niet met de Turken te maken, maar wel echt met de Nederlandse cultuur hier in Turkije.
Ja, die er dan ook al, moet je nagaan dat die er al is. Dat er zoveel Nederlanders blijkbaar zijn, dat er een Nederlandse cultuur op die plek is, ja.
Ja.
Dus echt Nederlanders die over elkaar inderdaad roddelen.
Ja, dat gebeurt heel veel.
Oh jee, oké.
Dat gebeurt heel veel. Ik vind dat heel bijzonder. Ik hou me er buiten hoor, maar dat gebeurt heel veel.
Hey, en even terug, hè, want je...
Dat is ook wel wat jong is, want dit is een lekkere grote stad en heel veel mensen kennen elkaar ook gewoon niet. Dus,
ja, dat scheelt. Ja. Weer dat dorpse of zo, wat je dan... En dan heb je een soort van community of zo, ja, van Nederlanders daar. En dan is dat klein en iedereen kent elkaar en dan heb je dat misschien al snel.
Ja, dat is precies wat het is, ja.
Hey, en terug naar het begin. Je zei in eerste instantie hebben we daar gewoond voor de studie van mijn man inmiddels, toch?
Ja, hij studeerde altijd in de winter in Eskişehir, zo heet die stad. En dan ging hij zomers in Alanya werken. Ik geloof dat hij vanaf 2009 daar is begonnen in Alanya. Ja, zo deed hij dat. En vandaar dat wij die winter teruggingen naar Eskişehir. Zodat hij weer naar school kon gaan.
Ja.
En toen in april zijn we naar Alanya gegaan. En toen heeft hij ervoor gekozen om, zeg maar, zijn studie voor te zetten online.
Okay.
Zodat we altijd in Alanya konden blijven.
Maar hoe hebben jullie elkaar dan in eerste instantie leren kennen? Want hij woonde daar.
Ja, in Alanya in de zomer. Toen hij voor zijn vakantietijdwerk in het toerisme werkte.
Oké. Oh, echt zo'n klassiek verhaal. Ik ken er wel meer die dan verliefd zijn geworden op een Turkse bartender of iemand in een hotel. Of...
Ja, nee, hij deed raften. Hij was een raftinggids, zeg maar. Dus ik ging gewoon een raftingtour doen met de mensen waarmee ik op vakantie was. En ik leerde hem daar kennen. Eigenlijk in de bus al, op weg daar naartoe. Dus ja, geen bartender, geen restaurant, maar een raftinggids.
Aha, maar echt een vakantieliefde dus.
Echt een vakantieliefde. We hadden ook echt maar een paar dagen samen. Die dagen hebben we ook wel echt, nadat hij klaar was met werk, hebben we s'avonds ook echt wel tijd met elkaar doorgebracht. Veel gepraat en het is eigenlijk heel gek, want dan ken je eigenlijk iemand helemaal nog niet goed genoeg. Maar we hadden allebei zoiets van, oké, we voelen iets. Laten we kijken wat we daarmee kunnen op het moment dat ik weer in Nederland ben. En zo hebben we dat eigenlijk vastgehouden. Ik dacht echt, nou, hij laat nooit meer wat van zich horen hoor. Maar ik kwam elke avond kwam die op Skype, ging hij naar een internetcafé. En dan zaten we s'avonds te Skype met elkaar.
Ja, dacht je niet van, ach, die heeft zoveel meiden daar. Of de volgende groep komt volgende week en dan denkt hij niet meer aan mij.
Ja. Absoluut, dat was ook het eerste wat ik dacht. Ik dacht, ik stap zo in het vliegtuig. En wij hebben wel leuk afgesproken dat wij elkaar op Skype gaan bellen. Maar ik moet het nog maar zien, want volgens mij komt er morgen weer een nieuwe bus met toeristen.
Mm-hmm.
Ja, Dat dacht ik absoluut. Maar nee, maar hij kwam elke avond.
En wanneer was dit, zei je? Is dit 10 jaar geleden, zei je?
Dit is augustus 2010 hebben wij elkaar leren kennen.
Oh ja, dus echt ruim 10 jaar geleden al, ja. En toen had je gelukkig wel al inderdaad, wat je zei, Skype. Dus je kon dan gewoon contact met elkaar houden en dat bleven jullie doen. En hoe was de communicatie dan? In het Engels? Of?
In het Engels, inderdaad. Ja, je doet wat je kan dan. Nou, mijn Engels was niet per se heel slecht hoor. Maar ja, je kan natuurlijk nooit echt diepgaande gesprekken voeren met elkaar.
Ja.
Maar ja, dat wordt door de jaren heen ook beter. Want mijn Engels is ook beter geworden. Ja, inmiddels spreek ik dan Turks. Maar ja, je zal dat altijd wel. Dat zal altijd wel moeilijk blijven als je niet in je eigen taal kan praten met elkaar. Ik denk dat dat altijd is.
Dat je niet helemaal kan uitdrukken. Hè? Ja, want spreek jij spreekt Turks, vertel je al. Heeft hij Nederlands geleerd?
Hij kan wel wat Nederlands. Maar mijn Turks is beter dan zijn Nederlands.
Oké, dus jullie als jullie.
Ik heb 9 jaar in Nederland gezeten en ik 9 jaar in Turkije al eerder. Dus ja, ik heb meer Turks om me heen gehoord.
Ja, dat is een groot verschil, ja. Ja, want 9 jaar hiervoor al, hè, voordat je nu dit jaar bent verhuisd, of in juli 2023 bent verhuisd, heb je al 9 jaar in Turkije gewoond. Hoe ging dat dan? Hoe heb je besloten van, nou, weet je wat, ik pak mijn koffers en ik ga? Of nee, zo makkelijk ging het niet misschien?
Nou ja, dat op zich wel eigenlijk, gek genoeg. Want ik woonde nog bij mijn moeder en mijn stiefvader. En ja, ik had geen schulden. Ik had geen studieschuld. Ik ging gewoon. Ik dacht, nou, ik had daar natuurlijk wel een jaar voor uitgepland om een beetje geld te sparen. En natuurlijk iedereen laten weten van, oké, dit is mijn plan. Dit wil ik gaan doen. Maar ja, ik hoefde verder in Nederland niet heel veel praktische zaken te regelen. Want ik kon gewoon gaan. Maar ja, daar zit natuurlijk een jaar aan heen en weer reizen, elkaar beter leren kennen. Ja, hij naar Nederland, daar zit wel van alles tussen.
Ja.
Maar ja, in principe, ik ging gewoon. Ik had gezegd, ik ga voor het nieuwe jaar, voor 2012, wil ik daar gaan wonen. En dat heb ik gedaan. Op de valreep, 30 december.
Ook echt zo snel al, echt dat jaar al, dat jullie elkaar leren kennen.
Ja.
En toen jij terug naar 2012 of 2011 eigenlijk nog, hè, op de valreep. Toen waren er nog geen kindjes, dus dan was het ook nog makkelijker om. Dus dat verschil kun je ook iets over vertellen zometeen. En toen ging je zonder kinderen en zonder huis en weet ik veel wat allemaal, toch wat makkelijker naar Turkije. Hoe was dat dan toen je er net was? Want je was er op vakantie geweest en dan ga je er opeens wonen.
Ja, dat is. Ja, ik zit meteen even te denken. Het was raar, want inderdaad, ik ging er wonen. Dus ik wist, oké, ik ga daar nu wonen. Dan wel eerst die 3 maanden in Eskişehir. Dus dat was sowieso heel anders dan Alanya. Maar ja, wij hebben die 3 maanden daar hebben we geleefd als God in Frankrijk. Want al het geld wat we hadden, hebben we er gewoon doorheen gegooid. En we hebben allemaal leuke dingen gedaan. Ja, en toen gingen we naar Alanya. En toen moest hij werken, want het seizoen begon. Toeristenseizoen. En ja, ik zat thuis. Dus dat was even gek, want ik zat wel in Alanya. En de plek waar ik natuurlijk verliefd op hem werd. En vakantie en alles leuk. En ineens zat ik daar thuis. En dan moet je je sociale leven natuurlijk eigenlijk gaan opbouwen. Want ja, hij moest gewoon werken en geld verdienen. En ik kon in principe niet eens werken toen. Omdat ik geen werkvergunning kon krijgen ergens. Dus dat was. Ja, dat was niet per se meteen heel leuk of zo, als ik er eigenlijk aan terugdenk.
Was het eenzaam, klinkt het dan ook een beetje? Dat je dan daar in je eentje zit?
Ja, wel.
Ja.
Ja. Ja, en ik ging wel dan elke dag even naar waar hij werkte, om gewoon even de deur uit te zijn, even bij om hem heen te zijn. En hij kwam dan laat thuis. Maar ja, op een gegeven moment, dat heeft een paar maanden geduurd, en toen dacht ik, oké, ik moet iets gaan doen nu. En toen kwam ik via een Facebookgroep hier bij zo'n community met Nederlanders terecht. En toen ben ik gewoon een keer naar zo'n ontmoeting gegaan met meerdere Nederlanders. En eigenlijk vanuit daaruit heb ik toen Nederlanders om me heen gekregen. Je gaat dan een beetje kijken met wie kom je goed overheen. En zo kreeg ik wat vriendinnen. En toen begon ik mijn plekje een beetje te krijgen.
Is dat makkelijk?
Het heeft wel een paar maanden geduurd.
Het is wel een paar maanden geduurd. Ja, sorry, ik wilde niet door je heen praten, ja. En je zei al van vriendinnen leren kennen. En gaat dat makkelijker dan? Want je zit allemaal wel een beetje in hetzelfde schuitje dan als je als Nederlanders daar in een vreemd land bent.
Ja, ik denk dat het daardoor wel makkelijker gaat. Omdat iedereen op zoek is naar, naar een sociale kring om zich heen. Ja. Natuurlijk kun je ook Turken om je heen zoeken. En ja, die zijn er volop. Alleen dat gaat gewoon niet heel erg makkelijk. Dat is dan toch misschien een cultuurverschil. Ik heb nooit Turkse vriendinnen gehad. Niet omdat ik Turken niet leuk vind. Ik bedoel, mijn man is notabene een Turk. Maar ja, wij zijn toch heel anders. Wij Nederlanders veel nuchterder. En ja, dat is gewoon anders. En het is heel fijn om dan toch Nederlanders om je heen te hebben. Dus dat gaat in dat opzicht gaat het dan wel makkelijk. Alleen ik denk wel dat je ook zelf wel sociaal moet zijn. Ik ben heel makkelijk. Ik ga gewoon. Ik ben niet zo bang aangelegd en niet zo verlegen. Maar als je dat niet doet, ja, dan wordt het lastig.
Ja, want je hebt er 9 jaar gewoond. En heb je dan in die 9 jaar die vriendinnen gehad die in het begin leerden kennen? Of is dat veranderd? Of gingen er weer mensen terug naar Nederland verhuizen? Of hoe was dat in die 9 jaar?
Ja, dat inderdaad wat je zegt. Heel veel mensen die dan in en uitje in je leven lopen. Dus ik had wel... we hadden een groepje vriendinnen. Dat was altijd heel leuk. Maar op een gegeven moment gingen er ook weer wat terug naar Nederland. Dan gebeurt er eens wat en dan valt het groepje uit elkaar. Ja, dat blijft gebeuren.
Ja, dat is een beetje het ding als je... Ja.
Sorry.
Nee, ga maar verder.
Nou, ik denk daardoor, je kan wel een vriendschap opbouwen, maar of het echt vriendschappen kunnen worden, die je misschien eerder in Nederland hebt opgebouwd en een vriendin die je echt tientallen jaar houdt, of dat echt kan, dat denk ik niet.
Omdat je beide niet weet of je wel blijft, omdat je je niet zo durft te hechten of kan hechten aan elkaar dan? Of waar denk je dat het mee te maken heeft?
Inderdaad, omdat mensen steeds toch weer misschien een andere stap nemen. Ik bedoel, ik heb die stap zelf ook gemaakt toen. En ja, ik kies dan voor mijn leven natuurlijk. Maar als jij vriendinnen hier hebt, ja, die laat je dan ook weer achter. En dat verwatert dan gewoon.
Ja.
Dus ja.
Daar kun je ook weinig aan doen dan of zo, dat gebeurt.
Ja, ik eigenlijk wel. Ja, je kan er niet veel mee. Je kan een vriendschap op afstand onderhouden, maar als die vriendschap niet lang genoeg geduurd heeft en niet, hoe zeg je dat? Kijk, toen ik naar Turkije verhuisde, had ik een beste vriendin in Nederland en die vriendin heb ik nog steeds. Wij zijn al meer dan 20 jaar vriendinnen. Maar ik ken haar al vanaf mijn 13e, dus dan is het ook makkelijker om daarin te blijven investeren.
Dan heb je die basis of zo.
Precies.
Ja. Ja, dat snap ik.
Dit is echt mijn ervaring. Ja, misschien dat een ander daar heel anders over denkt, maar dit is echt mijn ervaring, wat ik ervaren heb in al die jaren hier.
Maar hoe was dan, want je zei al, hè, ik heb verder geen Turkse vriendinnen gehad, maar je hebt daar dan 9 jaar gewoond. En was, nee, je zei al, hè, mensen komen in en uit je en gaan weer uit je leven. Ik weet ook niet, kwamen mensen daar echt als expat dan? Of waren er ook vrouwen die een relatie hadden met een Turkse man, met wie je vriendinnen was?
Ja, juist mensen die met, net als ik, een Turkse man getrouwd zijn, uiteindelijk kinderen krijgen. En ervoor kiezen om toch terug naar Nederland te gaan. Dat is echt, nou, als ik even terugdenk aan mijn groepje, de meesten zijn teruggegaan.
Maar ja, uiteindelijk ook natuurlijk na 9 jaar. Want ik wilde eigenlijk vragen van, je had dus geen Turkse vriendinnen en zo. Was dat dan, kon je niet goed, ja, wat was de reden achter jullie vertrek na 9 jaar? Dat je weer terugging naar Nederland?
Dat had echt met onderwijs te maken. Vooral. Het heeft meerdere redenen hoor. Maar vooral ook het onderwijs. En dat is best wel gek. Want nu zijn we weer terug. Dus. Maar het was coronatijd. Het was natuurlijk een hele rare... Kijk, toen was corona nog maar een jaar. Dus het was een heel raar jaar geweest. Heel veel opgesloten gezeten binnen. We hadden een eigen restaurant hier. Nou, iedereen weet het wel wat er toen allemaal gebeurde. Dus dat was ontzettend zwaar en lastig. En op een gegeven moment mijn man die wilde eigenlijk in 2017 al naar Nederland toe. En toen dacht ik, hè, waarom? We hebben het hier toch prima en goed. En toen heb ik dat eigenlijk afgehouden. Maar ja, toen met die coronatijd zei ik tegen hem, na een bezoek in Nederland in september 2020, van joh, misschien moeten we het er nog eens over hebben. En ja, toen hebben we eigenlijk binnen 3 maanden de stap genomen naar Nederland.
Oh, dat snel.
Dus er zitten zoveel redenen achter, maar ik denk dat die corona wel echt een schop, hoe zeg je dat? Het laatste duwtje in de rug is geweest.
Ja. En toen,
om het wel te doen.
Ik vroeg jou net ook al van, wat is lastiger, emigreren of remigreren? Je hebt ook een aantal interviews gegeven aan Vriendin, volgens mij, of Flair. Moet je me zeggen welke het is, hoor, want ik weet het niet meer.
Vriendin, want ik heb 2 keer een interview gedaan, maar de laatste was geloof ik de Vriendin.
En die ging echt over het remigreren, hè? Dat je hoe je weer terugging naar...
Ja.
Ja. Dus als iemand dit luistert en die wil daar meer over weten, specifiek over dat... op jouw Instagram staat een linkje, als ik het goed heb. Maar even in het kort, je zei al van dat was lastiger dan emigreren. Teruggaan naar Nederland, hoe was dat dan? En dan kwam je ook nog midden in coronatijd in Nederland terug?
Ja, remigreren naar Nederland, na zoveel jaar daar niet gewoond te hebben. En dan zeker met kinderen, want we hebben er 3. Dan... Ja, dat is echt een huis. Ik denk dat iedereen dat weet, terug naar Nederland. Een huis is het allergrootste probleem. In ons geval met 3 kinderen wil je natuurlijk wel een beetje een normale woning hebben. Nou, het wordt altijd een appartement, want je krijgt het gewoon niet zo makkelijk. Tenzij je ontzettend veel spaargeld hebt en meteen kan kopen. Maar dat was voor ons echt niet aan de orde. Dus ja... Een huis zoeken is lastig. En dan, kijk, de rest komt wel. Kinderen op school inschrijven. Alle praktische zaken regelen. Dat komt wel als je er bent. Maar de stap naar Nederland, je hebt een huis nodig.
Maar kon je wel ik vond dat... terecht op de plek waar je eerst woonde? Want als ik daaraan denk... Ik woonde bijvoorbeeld een tijdje in Enschede gewoond, maar ook in Utrecht daarvoor. Dus dan zou ik graag naar Utrecht terug willen. Nou, dat is volgens mij, dat gaat sowieso niet lukken. Hoe was dat bij jou? Kon jij terug naar de stad waar je vandaan komt?
Ik ben opgegroeid, geboren en opgegroeid in Wateringen. Ligt in omgeving Den Haag. En ik had wel gezegd, oké, als we gaan wil ik in ieder geval ergens zitten waar ook mijn familie vandaan komt. En toen uiteindelijk zijn we in een Airbnb-woning beland in Voorburg. Nou, dat ligt in de buurt van Wateringen, Den Haag. En ja, dat was heel klein, dus wij kwamen toch wel... terug in mijn omgeving, waar ik vandaan kom. En uiteindelijk kregen we een andere woning na 9 maanden in Rijswijk. Dus nou, dat is nog iets dichterbij Wateringen. Dus ja, ik zat eigenlijk waar ik wilde zijn wel.
Nou, dat is wel fijn, ja. Maar dat inderdaad wat je zei, eerst zaten we 9 maanden ergens anders, waar we eigenlijk niet precies wilden zitten. Al wel in de buurt. En toen pas ergens weer een beetje in de buurt. Maar het was allemaal niet ideaal of zo. En je zei ook al van, ja, je wil dan iets qua ruimte, dat het wat... En je bent ook Turkije gewend. Dus qua ruimte moet je sowieso inleveren als je daarna in een appartement zit in Nederland.
Ja, je levert ontzettend in, althans wij. Want we hadden altijd grote appartementen in Alanya. En nu kwamen we in een, ik zei het al, een Airbnb. Diegene die daar de eigenaar van was, die deed aan langdurig verhuur. Dus wij mochten daarin en dan konden we ook ons inschrijven bij de gemeente. Maar dat was heel klein. Dat waren 2 mini-slaapkamers. Het was een heel leuk huisje. Echt heel leuk. Het was helemaal ingericht, supergezellig. Maar ja, ik kan me heel makkelijk ergens thuis voelen, hoor. Maar als je met 3 kinderen in zo'n appartement woont, ja, het is totaal niet haalbaar. Dus ik voelde wel meteen ook de druk van, we moeten zo snel mogelijk kijken of we iets anders kunnen krijgen. En toen kregen we 9 maanden later een particuliere huurwoning met 3 slaapkamers en een stuk groter. Dus ja, dat was wel een vooruitgang toen voor ons, maar het was nog steeds heel klein, hoor. Maar,
ja, als, ja. Als je iets anders gewend bent in Turkije en dan opeens dan... Dan moet je zoveel inleveren. Dan lijkt me dat dan die hele, hoe noem je dat, verstandshouding of zo binnen het gezin of zo is ook anders. En iedereen moet zijn plekje weer vinden.
Ja, het is klein. De kinderen die, hebben te weinig ruimte. Maar goed, er zijn veel mensen die hebben het veel slechter in Nederland met de huizen. Dus ja, wij waren natuurlijk ontzettend blij met dat appartement wat we kregen.
Ja, je hebt überhaupt een appartement. Daar heb je ook weer gelijk in. Dat is ook weer zo.
Ja, echt. Zeker.
En toch zijn jullie... Want hoe lang heb je toen in Nederland gewoond? 2 jaar of in totaal?
Ja, 2,5 jaar. We zijn in juli weer weggegaan. Dus ja, ongeveer 2,5 jaar.
En hoe was dat dan? Want je zei al van ja, dat vond ik best lastig. Ook met het praktische dingen, zoals het vinden van een huis. Maar hoe was dat? Ja, Nederland is misschien ook veranderd in die 9 jaar. En misschien had je een beeld van Nederland wat toen je eenmaal weer in Nederland woonde helemaal niet klopte.
Nou ja, ik denk dat het grootste verschil is dat ik wegging vanuit mijn ouders huis. Zonder kinderen. En dat ik terugkwam met 3 kinderen. En ineens... alles moest doen wat je normaal eigenlijk in je twintiger jaren leert. Normaal ga je in Nederland, ga je het huis uit, ga je zelf wonen, moet je alles zelf regelen. Ik ging weg toen ik 22 was, geloof ik, naar Turkije. Maar daar ging mijn man alles voor mij regelen. Want ja, ik kwam hier ook en ik wist niks. Dus ik had eigenlijk altijd iemand die voor mij zorgde. Die alles wel voor me regelde. En nu gingen we terug naar Nederland en nu moest ik ineens degene zijn die... al die zaken moest regelen, omdat ik in Nederland alles weet en Nederlands spreek. Maar ja, ik had ook geen ervaring, want ik was weggegaan toen ik 22 was. Dus ik denk dat dat het allergrootste verschil was, dat ik ineens... ja, eigenlijk toch ook weer op een bekende plek kwam, maar ook onbekend. Want ik wist niks.
Er wordt heel vaak gezegd dat het in Nederland allemaal best veel goed geregeld is. En als je dan naar andere landen gaat, dat het vaak een papieren romslomp is. En dat het heel lang duurt om dingen aan te vragen. Maar omdat jij die ervaring niet in Nederland hebt gehad, maakte jij dat voor het eerst mee. Dus heb jij een veel beter beeld, denk ik, of niet, van of dat echt zo makkelijk allemaal is in Nederland. Of dat het ook best wel een geregel is.
Nou, ik vind juist dat Nederland het land van de papieren is. En de regeltjes natuurlijk in Turkije... Ik weet niet hoe het in andere landen is, maar in Turkije is het ook heel vaak dat je heel lang moet wachten. Maar ja, Nederland is natuurlijk, hoe zeg je dat, in Nederland is er voor alles iets. En dat is heel fijn. Er zijn toeslagen, er is van alles. Maar dat allemaal aanvragen en allemaal goed regelen, ja, daar zit ook van alles achter. En ja, ik vind, het is niet moeilijk, maar je moet wel weten waar je moet zijn. En ja, alles moet tegenwoordig natuurlijk online.
Ja,
ja, het is niet per se heel moeilijk, maar het is ook niet zo van ik doe dat in 1 dag. Je bent altijd aan het bellen en je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Dus ook in Nederland is dat ook zo.
En toch besloot je toen je eindelijk gesetteld was en alles had geregeld en eindelijk bij het kastje was of bij de muur, maar net waar je wilde zijn, dat je dacht van we gaan toch weer naar Turkije.
Ja, uiteindelijk zit je daar 2,5 jaar, heb je het goed geregeld en dan ga je terug naar Turkije.
Zo klinkt het dan, hè? Ja. Waarom?
Ja. Waarom? Nou, die vraag hebben we ontzettend veel gehad. Gewoon ook op Instagram en ook van, we worden heel veel Turken volgen ons ook. We zitten ook op TikTok en op YouTube. Mensen vragen zich af, en vooral de Turken, waarom ga je terug naar Turkije als je in Nederland goed zit? En ja, er is een hoop gebeurd in onze tijd in Nederland. En uiteindelijk, mijn man die werd dus ziek. Die kreeg, ja, heel vervelend, schildklierkanker.
Oh, jeetje.
Ja, dat was natuurlijk super zuur. Want als je het woord kanker hoort, dan denk je eigenlijk meteen natuurlijk doemscenario's alles. Maar gelukkig is dit in principe goed te behandelen, maar... toen belandde hij daar natuurlijk in Nederland in de medische molen. En in Nederland moet je gewoon wachten. In Nederland gaat dat allemaal niet zo snel. We ontdekten in zijn hals een bult. Althans, ik zag die bult en hij had hem al lang gezien. Maar ineens zag ik hem. Ik zeg, we gaan de dokter bellen. Je moet naar de dokter. Nou, oké. Okay. Naar de huisarts volgende dag. Die zegt, het is niks. Vervolgens 3 maanden later komt hij weer een keer terug en vindt de dokter het raar dat het er nog steeds zit. Doet onderzoeken, doet een echo en een punctie. Daaruit komt dat er kanker in zijn lichaam zit. En vervolgens moet hij 6 weken wachten op een consult bij een specialist. Ja, als je in Turkije bent opgegroeid, waar je gewoon veel sneller geholpen wordt, is dat natuurlijk, ja, heel, zeg je dat? Dat klopt niet, dat wil je niet als je hoort dat je dat in je lichaam hebt zitten.
Ja.
En toen zijn we eigenlijk meteen gaan praten van oké, we gaan even bekijken het aan en we kijken even hoe we dit gaan doen. En hij voelde zich daar totaal niet prettig bij. Nou ja, ik ook niet. En toen kwam het onderwerp Turkije toch weer ter sprake. Ja, eigenlijk best wel raar, want het heeft uiteindelijk meerdere redenen. Maar dit was wel weer, dit opende weer een deur of zo.
Maar als je dan hierover praat, dan komen er misschien ook allerlei andere dingen bij. Ja, en het zou in Turkije, dit is misschien ook handiger daar. En oh ja, dit en dat. Dat kan ik me ook wel voorstellen, dat er allemaal dingen bij komen dan.
Ja, want voordat hij die diagnose kreeg, hebben wij natuurlijk al een jaar daar gewoond. En gezien, oké, het onderwijs, top. De kinderen hebben het heerlijk naar hun zin. Ze gaan met plezier naar school. Het is allemaal heel fijn geregeld. Alleen, ik heb maar weinig familie in Nederland waar ik goed contact mee heb. Ik heb mijn moeder en mijn stiefvader. Helaas heb ik een tijd een rotband met mijn vader gehad. Maar dat zijn we weer gaan opbouwen toen ik in Nederland was. Maar mensen leven dus heel erg hun eigen leven. Daar. Dat hebben wij heel erg gemerkt. En oppas. Ja, mijn moeder die werkt ook gewoon. Die kan er niet altijd voor ons zijn. Dit is nu heel snel zo verteld. Maar het is altijd zo in Nederland. Mensen zijn zo op zichzelf. Mijn man werd ziek. Die ging 6 weken naar Turkije. En ik was alleen met 3 kinderen. Hij is hier geopereerd in Turkije. Daarom zeg ik medische zorg in Nederland. Hij zegt, nee, ik ga naar Turkije, want ik wil zo snel mogelijk geholpen worden. Ja, nee. Ik zat alleen met 3 kinderen. En ja, wat heb ik nou eigenlijk aan hulp gehad toen ik in Nederland was? Als ik daarover nadenk, dan denk ik, het is eigenlijk gewoon verdrietig, want mijn moeder die deed haar best, maar die moet ook gewoon haar leven hebben. En eigenlijk had ik verder, ja, verder kwam maar weinig mensen omheen.
Ja.
Het is echt heel zuur gewoon. Heel verdrietig eigenlijk. Ik vind eigenlijk, als ik het zo hard op zeg, dan denk ik, het is eigenlijk gewoon erg. Maar goed. Ja,
en,
dus.
En dan verlang je terug naar Turkije, waar dat anders was. En waar je ook 9 jaar lang iets had opgebouwd. En waar je mensen om je heen had. En,
ja. Ja, maar waar je ook gewoon, waar de familie gewoon veel meer familie is. Waar je kan veel meer kan terugvallen op familie. Ja, ik denk dat mensen dat wel weten. Dat is vaak in andere landen zo. Nederlandse mensen zijn gewoon heel erg op zichzelf. Ja, dat is mijn ervaring. Maar ik weet zeker dat andere mensen dat ook zo ervaren.
Ja, het voelde wel echt, je werd meteen opgenomen in die familie van je man Jihad. Dat je echt, ja, het was geen schoonfamilie of zo. Dat voelt ook een beetje, dat woord. Een beetje zo'n distant of zo, weet je wel. Zo ver weg. Het was echt, die hebben jou echt opgenomen als hun eigen dochter bijna dan.
Absoluut, ja. Dat is echt zo. Ik heb natuurlijk, de eerste ontmoeting was een beetje ongemakkelijk met hun. Maar daarna heb ik me altijd ja, echt heel fijn gevoeld bij hun. En niet alleen bij zijn ouders en zijn broers, maar ook bij zijn tantes. En ja, die families die zijn altijd groot en iedereen kent elkaar. En altijd heel meegaand, altijd heel ja, benieuwd hoe het met ons gaat. Zelfs tantes van tantes die dan vragen, joh, hoe is het met Melanie en met haar kinderen? Dat is hier gewoon zo.
Hey, en ik zei al van, er zijn best wat ideeën inderdaad over van, ja, hè, Turkse mensen zijn heel erg gastvrij en niet alleen Turkije, maar dat wordt ook vaak over Marokko gezegd. Volgens mij worden die landen trouwens sowieso best wel op een hoop gegooid, maar dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval, hey, die gastvrijheid die je toch daar merkt en lekker mee eten. Ik merk dat ook aan vroeger vriendinnen van mij uit Marokko of Turkije of Irak of Afghanistan die veel, ja, ja, gewoon kon mee eten en we hebben genoeg. En die gastvrijheid, en die ervaar jij dus ook echt daar.
Ja, dat klopt echt. Het is altijd, er wordt altijd op een of andere manier gekookt voor een weeshuis. Kijk, als ik kijk naar hoe ik ben opgegroeid. Als ik vroeger een vriendinnetje te eten wilde vragen. Dan kwam ze bijvoorbeeld na school kwam bij iemand spelen. En dan zei je, oh, mag ze bij mij eten? Ja. En dan zei mijn moeder gewoon, ja. Als mijn moeder dit hoort, ben ik benieuwd wat ze ervan denkt. Maar ja, ik heb wel maar 4 stukjes vlees. Dus ja, dan moeten we dat delen.
Ja, ja, dat is herkenbaar, ja.
Nou, ik moet er zo om lachen, want het is zo normaal, was dat altijd voor mij. En hier is het gewoon van, nee joh, schuif lekker aan, en gezellig, en genoeg. Ja, het is niet, het kan niet gek genoeg.
Maar, ja. Dan moet ik wel denken ook, even advocaat van de duivel, hè. Je kan dat ook hebben, en dan denk ik bijvoorbeeld aan een Amerika, waar dat wel eens over wordt gezegd, waar ook gastvrijheid en gezellig en hè. Maar het kan ook een beetje oppervlakkig zijn. Snap je wat ik bedoel? Hoe is dat daar dan? Dat het een beetje voor de sier is of zo, van ja, we doen zo, maar we menen er niks van. Of snap je? Hoe is dat daar?
Naar mijn idee zijn de Turken gewoon echt zo. Zij vinden dat gewoon gezellig. Dingen met de familie, laat naar bed gaan. Ook, bedoel, hoe vaak gaan mensen 's avonds nog de deur uit en gaan ze even op de thee nog bij een tante of iemand. Ja, ook hier de parken. Als ik woon vlakbij een park. Als ik 's avonds even naar de prullenbak loop, dan moet ik aan het einde van de straat moet ik dat doen. Dan hoor ik allemaal geluiden en dan kijk ik en dan zitten ze nog te barbecue of te picknicken met families. En ja, zij zijn gewoon zo. Ja.
Wist je dat beter, wist je dat dat beter bij jou paste dan? Of is dat iets waar je achter kwam ja, toen je daar eenmaal woonde?
Nou, ik heb daar eerst heel erg aan moeten wennen, eigenlijk. Ik heb daar echt wel eens ook discussies over gehad. Dat bijvoorbeeld, dat mijn man zei, ja, die komen vanavond bij ons eten. En dat ik dacht, hè? Nou, echt niet. Ik heb helemaal niet genoeg. Ik heb daar geen zin in, mijn huis is niet aan kant, ik moet nog helemaal geen zin om te koken. Dus ja, dat komt gewoon doordat ik zo ben opgegroeid. Dus ik heb daarin moeten groeien eigenlijk. Ik heb daar echt discussies met mijn man over gehad, dat ik zei, ja, maar dat kan je niet zomaar doen. Je kan niet tegen mij zeggen, zij komen langs, want wij hebben dat helemaal niet met elkaar besproken. En ik krijg dan een error in mijn hoofd en ik word daar heel onrustig van. Dus ja, dat is niet vanzelfsprekend geweest. Het is niet zo dat per se beter bij mij paste. Ik vond het altijd heel leuk als ik bij anderen langs ging. Maar ja, voor mij was het.
Waar zit die onrust dan? Want ik hoor ook heel veel dingen waaraan je dan moet voldoen. Wat misschien ook allemaal Nederlandse dingen zijn. Het huis moet aan kant zijn. Is er wel genoeg eten of zo? Terwijl ik ook kan denken, nou ja, dan ligt er nog iets anders in de koelkast. En dan maak ik dat erbij of zo, weet ik veel. Dan kijk, ik woon in Duitsland. Dus bij mij is het net zoals in Nederland. Er is genoeg en that's it. Het is ook helemaal niet zo gastvrij en zo. Je snapt het. Maar wat waren die dingen dan? Die, ja, waardoor jij een beetje error kreeg in je hoofd?
Ik denk inderdaad hoe ik ben opgegroeid en hoe heel veel Nederlanders zijn opgegroeid. Gewoon, het is altijd heel erg op zichzelf. Nou, dat eigenlijk. En dat ik dan ineens denk, ik heb ook ADHD hoor. Dus maar sowieso is mijn hoofd een rommel. En als er dan op het laatste moment mijn man tegen mij zegt, ja, maar ze komen vanavond, zo over 2 uurtjes, dan nee. Dan gaat er iets fout bij mij en dan kan ik het niet omschakelen. En dan heb ik er ook gewoon geen zin in. Ik vind het veel prettiger als je 's ochtends tegen mij zegt, of de dag ervoor, of al 2 dagen ervoor, van joh, zullen we dan zaterdag die mensen uitnodigen? Dan weet ik, oké. Dat vind ik, want ik vind het wel gezellig. Ik vind het juist heel gezellig, maar niet op het laatste moment.
Ja. Dus dat heb je wel nog steeds eigenlijk zo.
Dat gebeurt. Ja, nee, dat gebeurt hier heel veel. En als het bij andere mensen is en ik hoef niet heel veel, dan vind ik het prima. Maar andersom heb ik eigenlijk moeite mee gehad.
En toch, nou, je hebt er 9 jaar gewoond en je bent nu net een half, nee, nog niet eens. Jullie wonen er nu een aantal maanden weer, na Nederland te hebben gewoond. Heb je dat toch dan wel stiekem gemist? Ook al heb je er aan de ene kant ook wel een beetje een hekel aan.
Ik heb dat zeker gemist, want dat miste ik in Nederland altijd heel erg. Dat stukje samen zijn en iemand uitnodigen op het laatste moment. En ja, meestal kunnen mensen dan gewoon niet, want in Nederland werkt het gewoon anders. Maar nu we hier, even kijken, sinds half juli zijn, hebben we al 3 keer de barbecue gewoon zomaar opgezet. Van joh, zullen we die mensen uitnodigen, kopen vlees, gaan vanavond barbecue. En dat ik dan zei, oké, dat is goed, want inmiddels vind ik dat ook leuk. En boeit het me niet of mijn huis een rommel is. Ik heb 3 kinderen, het is altijd een rommel. Ja, kom maar, gezellig, leuk. En dan zitten we tot 12 uur zitten we met die mensen. En nou ja, dat is hartstikke gezellig.
En zijn dat dan mensen van, want dat mensen, vrienden, kennissen van je man of ook van jou? Of wordt dat ook een beetje, ja, of zijn die net zo gastvrij natuurlijk?
Ja, dat echt van, er waren mensen van mijn man via het bedrijf wat wij hier hebben. Die man die werkt in die meubelfabriek die we hebben. En hij had gezegd, joh, dan nodigen we hem toch uit met zijn vrouw. En een beetje sociale contacten weer hier maken. Ik zeg, ja, dat is goed, joh, doe maar. En die kwamen langs.
En dat is ook net zo, dat worden ook gewoon, dat jij met die vrouw of met die man kan net zo goed natuurlijk, hè. Dat is ook gewoon door de taal, denk ik ook. Dat helpt ook, denk ik, heel erg.
Ja, dat helpt heel erg mee, want dat was vroeger niet zo. En nu denk ik, ja, ik kan ook gewoon met die vrouw een gesprekje aangaan. En het gaat allemaal niet meer zo moeizaam. En dan, ja, dan is het ook gewoon gezelliger dan dat er mensen komen die misschien geen Engels spreken.
Ja.
Of met familie van mijn man vroeger. Ik dacht, ja, is leuk, maar ze spreken geen Engels. En dan zit ik daar weer. Zit ik er maar bij. En dat is nu niet meer. Dus dat helpt zeker mee. Daarom was ook bij die stelling, Engels is absoluut niet genoeg. Ik vind echt dat je de taal van plan moet leren.
Want dan pas kun je echt contacten maken en zo ook.
Ja, dan kun je gewoon geen contact maken. De generatie boven ons, die spreken niet per se Engels. Mijn schoonmoeder spreekt geen woord Engels. Ik moet toch echt in Turks met haar communiceren. En als dat niet kan, Wat bouw je dan voor relatie op met je schoonfamilie?
Vraag van een luisteraar.
Je hebt op een toeristische plek gewoond, hè, in Alanya. Maar daar woon je nu eigenlijk weer. Je woont nu in Antalya, ook een hele toeristische plek. Word je niet gek van die toeristen?
Gek van toeristen? Niet. Want het is ook heel gezellig. Ik vind het toerisme heel gezellig. Alleen wat ik wel in Alanya altijd heel vervelend vond, is dat ik ook voor toerist word aangezien. Dus als ik dan op straat loop, langs winkeltjes, dan mensen die gaan ervan uit dat ik een toerist ben. En ja, als je 1 keer op vakantie bent, 2 weken, nou ja, dan handel je dat allemaal. Maar dat vond ik altijd heel vervelend. Dat vond ik het vervelende aan op een toeristische plek wonen. Nu in Antalya woon ik veel meer in het binnenland, zeg maar. Dus niet waar het toerisme is. Dus ja, als mensen mij hier zien, ook vervelend, denken ze automatisch dat ik een Rus ben.
Oh, dat is ook niet per se goed nu.
Nou ja, ik heb niks tegen Russen. Ik heb überhaupt niks tegen een bepaald volk. Alleen, ik vind het vervelend dat mensen ervan uitgaan dat ik een Rus ben. Er is ook nog iets anders dan Russen.
Ook dat, maar ook dat niet dat je hele discussies krijgt over een oorlog waar je geen idee... überhaupt niet. Russen hebben ze...
Maar waar komt het? Nou, doordat zij hier nu natuurlijk zoveel zijn. Alleen als iemand Russisch tegen mij praat, dan kijk ik ze gewoon eigenlijk een beetje schaapachtig aan.
Ja.
En dan versta ik het natuurlijk niet. En dan praat ik gewoon Turks terug en dan is het voorbij. Dus ja.
Komt het weer van pas, dat Turks?
Absoluut. Altijd. Ook binnen het toerisme komt het van pas. Want als ik wel in het toeristische gebieden loop en ze proberen mij een beetje een oor aan te naaien, dan praat ik Turks terug en dan zeg ik, joh, ik woon hier. Geen toeristenprijsjes voor me.
Ja, maar dat is wel een ding in Turkije. Hè? Heb je niet een zin of zo? Die als mensen nu luisteren, gaan vaak op vakantie naar Turkije, die willen daar ook vanaf. Heb je niet een goede Turkse zin die je dan kunt gebruiken?
Nee, ja, als je geen Turks spreekt, dan komen ze er snel genoeg achter. Dus nee, ik zeg altijd gewoon, ik woon hier. Ik woon hier, ik ben geen toerist, dus ik wil gewoon normale prijzen graag.
Gaat er dan veel van af? Vast wel, of niet?
Natuurlijk. Sorry?
Gaat er dan veel van de prijzen af?
Ja, veel. Dus ze halen er dan altijd wat vanaf. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, ik kom zo min mogelijk op dat soort plekken. Want ik hou er niet van om op een bazaar te shoppen. Maar in het verleden, als mijn moeder hier dan was, die wil dan wel naar zo'n bazaar. En die wil dan van die Turkse pakjes en dingetjes kopen. En dan gebruik ik mijn Turks ook. En dan zeg ik altijd, wacht maar, man, laat mij maar. En dan, dan gaat er een paar euro af. Nou, dat is toch leuk.
Ja, ik wil net zeggen, ja, dat is toch makkelijker dan als je dat in het Engels moet onderhandelen. Toch meer voor elkaar, denk ik.
Ja.
Zeker als je er woont.
Ja.
Tips en advies?
Nou, ik denk dat het belangrijk is. Eerst ben je, net als ik, iemand die dan naar zijn Turkse liefde toe gaat. En dat je dan daar, dat die alles voor jou kan regelen en zo. Dan heb je niet heel veel, per se, denk ik, heel veel tips en tricks nodig. Maar als jij hier, er zijn ook genoeg mensen die komen hier gewoon. Alleen of met hun gezin ineens. En ja, dan tips en tricks. Ik denk echt, tips is verdiep je in de taal. Altijd. Dat maakt eigenlijk niet uit of je hier alleen komt of naar je Turkse liefde gaat. Alleen, misschien als je naar je Turkse liefde gaat, is het wat makkelijker, omdat ze dan toch alles wel voor je regelen. Maar nog, ik vind echt, je moet echt je altijd verdiepen in de taal. Want dat helpt je met heel veel. Dus dat is een tip. En een trick. Ja, een trick. Ik weet het niet. Jeetje. Een trick. Kun je knippen toch, of niet?
Ja. Ja, maar dat is sowieso wat je zegt, al een goede tip om gewoon echt de taal te leren.
Ja, tuurlijk, als je in een meestal gaan mensen in een toeristisch gebied wonen. En dan kun je met je Engels prima jezelf redden. Alleen, ja, als je Turks spreekt, kan je ook nog wel eens wat regelen. En je kunt gewoon meer als je de taal spreekt. Dat geldt voor elk land, denk ik. Probeer ook belangrijk, probeer wel ook vrienden te worden met mensen die lokale bevolking, je daarin te verdiepen. Ga hier de bergen in, ga kijken hoe die mensen wonen. Vond ik ook altijd heel interessant. Gewoon echt wel het land leren kennen. Niet alleen maar, oh, ik kom hier wonen en nou ja, ik leef een beetje mijn leven. Je moet je gewoon verdiepen in het land en de mensen en de taal. Want ja, dat maakt het juist leuk, toch? Om ergens te wonen.
Koffers gepakt wordt gemaakt door Stephanie van Wijk in opdracht van Prunus Media. Met speciale dank aan alle geïnterviewden. Genoten van de aflevering? Geef ons een mooie beoordeling in je podcast-app. En zorg dat je ons volgt om geen aflevering te missen. Heb je vragen of wil je met ons samenwerken? Stuur een DM via Instagram, podcast.koffersgepakt. Of mail naar prunusmedia19@gmail.com.